Zullen we de Bijbel openen? Dat is misschien het beste op dit moment. Daar zijn we voor gekomen. En ik wil eerst een paar versen met u lezen uit Lucas, het laatste hoofdstuk. We denken vandaag is een mooie dag. Denk aan de hemelvaart. En er zijn verschillende hemelvaarten geweest over de eeuwen. En die, het is mooi om daar eens aan te denken soms. Dat zullen we ook vanavond doen, maar waar we ook mee bezig zijn natuurlijk is met onze hemelvaart. En die is heel dichtbij. Hoe dichtbij, dat weten we niet, maar hij is zelfs zo dichtbij dat die kan gebeuren voordat we thuis zijn vanavond. En dus, dan zijn we thuis. Ja, wij gaan alleen maar terug naar de Jacobopolder, maar we gaan niet naar huis nog blijkbaar, maar we zullen misschien wel, dus Frans, Maandersdijk. Dus we gaan, ik wil hier een paar versen lezen en dat de Heer Jezus die is hier onderweg en dan gaat hij weer anderen vertellen. Maar tenslotte in vers 50 lezen we, en hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. En die discipelen die waren dus terug hier in Jeruzalem. En ze hadden al een paar keer hadden ze de Heer Jezus gezien. Maar tegelijkertijd waren ze toch geregeld nog een beetje aards bezig. Heb je dat ook wel eens? En dat betekende eigenlijk dat ze hadden een paar keer zijn verschijning gezien. En in Johannes 16 lees je dat duidelijk. Dat hij, ja, ik ga. En dan als ik gegaan ben, dan komt de trooster die komt. De Heilige Geest die zal komen. Maar dat hoorden ze geen eens. En ik haal dat alleen maar aan om te zeggen dat soms horen we niet de dingen die God tot ons zegt, omdat we bezig zijn met de dingen die aards zijn. Hij was aards op aards manier, hij was lichamelijk bij hen. En dan zijn we dus weer meer bezig met het gevoel dan met het geloof. Ze konden geloven wat de Heer Jezus zei, maar het feit dat ze hem bij de hand konden nemen, dat vonden ze toch wel beter. En dus daar hielden ze aan vast. Liever dan hem laten gaan en zien dat de Heilige Geest zou komen om in hen te wonen. Dat konden ze nog niet helemaal pakken. En ik denk dat wij ook vaak die dingen hebben. We zien de aardse dingen die voor ons zijn, die we op dat moment beleven, die we verwachten. Eigenlijk gezegd, als we gaan bidden, dan is het vaak zo, dan zeggen we de Heer even hoe hij het allemaal kan doen. En als hij het dan zo doet, dat zou toch wel makkelijk zijn voor hem. We hebben het allemaal gezegd hoe het moet. En als hij dat zo even uitvoert, want dat geloven we dan wel dat hij dat kan. Maar dan is het wel mooi natuurlijk. Maar dan komt er iets heel aparts. De Heer die doet iets heel anders dan dat wij denken. En dat is me goed ook, want anders zou ik het hem geregeld willen vertellen. Dat blijven we trouwens even zo goed wel vaak nog doen ook. Hè? En dat is een van de... Dat is echt frustrerend als je dat doet. Want dan doet de Heer nooit iets zoals jij dat eigenlijk zou willen. En dat doet hij ook niet. God die werkt in zijn wijsheid en niet in onze eigen wijsheid. En ik hoorde net dat ik dacht dat broeder Frans dat zei, dat in een hok vol schapen of iets dergelijks. Nou, inderdaad. En die schapen die zijn nog steeds heel slim. Maar ik heb nog nooit een slim schaap gezien. Maar misschien nu wel. En ja, dat kun je nooit van op aan natuurlijk. Ze daar slimme schapen zouden hebben. Maar
schapenwijsheid.
Schapenwijsheid. En gaan vaak voor die herder eventjes uit. En om hem te vertellen hoe het zou moeten. Nou gaan we even... eerst denkende aan die, als een inleiding meer, denken we even de eerste opname. Waar was de eerste opname? Henoch. Henoch wandelde met God, Genesis 5, vers 24. En hij was niet, want God die nam hem. En later eigenlijk het volgende deel, dat wil ik toch even, ik heb dat al een keer eerder gedaan van de week, maar ik wil dat toch nog even laten zien. In Hebreeën 11, dan geeft hij dat duidelijk aan in het vijfde vers. En dan lezen we daar, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En dan moeten we dit even goed lezen. En hij werd niet gevonden. En hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had. Dus ze gingen wel zoeken. Later was er ook iemand. En die was ook opgevaren. En die gingen ze ook zoeken. Ze werden uitdrukkelijk verteld dat ze hem niet moesten gaan zoeken. Maar voor 3 dagen gingen ze zoeken. Dat was Elia. En Elisa, ga nou niet zoeken. Nou, ze gingen toch. Hè? Mensen die wil toch niet luisteren. Hè? Nou, het is wat. Om te zien dat die mensen gaan luisteren. En ze gingen toch, maar na 3 dagen komt. We hebben hem niet gezien. En dan moet je kijken wat een dwaasheid dat die mens dan zegt. En zegt hij, misschien heeft de geest des Heren hem op een of andere berg gegooid. Nou, dat is toch wel een heel erg onbegrip aangaande de persoon van de Heilige Geest. En laat ons dat even heel duidelijk zeggen, dat de Heilige Geest komt niet met zulke stunten aan. Hè? Om iemand zo eventjes op een berg of in een vallei te gooien. Nee, die God had hem weggenomen. Later wordt dat natuurlijk duidelijk. Want als je dat, gaan we vanavond niet helemaal na. Maar misschien wil je dat voor jezelf wel doen. Dat later komen ook Mozes, die dus ook opgenomen geweest is. En God die heeft hem zelf begraven. Dus daar zullen we ook niet naar zoeken. Want dan zou het ook moeilijk worden. Maar Mozes en Elia, die kwamen ook later beide terug op de berg ter verheerlijking. En dat is zo mooi, want als je denkt dat wij worden ook opgenomen, dan komen we ook daarna, 7 jaar later, terug. He? Dus je ziet in het Oude Testament wat een beelden er zijn, aangaande al de dingen, aangaande de Heer Jezus Christus. En dus dat in alles je de Heer Jezus kunt zien. En dat is heel mooi. Dus ik vind het ook geweldig hoor, eventjes tussendoor, als je denkt aan die opname van Elia. Wat ik er eigenlijk nog mooier van vind, is niet alleen die opname van Elia. Die ging dan met die vurige wagen en paarden en mijn vrouw die wil er ook maar mee. Die rijdt niet graag paard. En dus ze zegt, ik ga liever in dat karretje met Elia. Nou ja, dat mag ze de Heer ook vragen natuurlijk. Ik weet niet wat voor oplossing dat hij daarvoor heeft voor zulke mensen, maar dat komt later. Maar dan zie je wat zo bijzonder daaraan is dat Elisa, die dat moet je wel even meenemen, want dat Elisa die volgt Elia zo. Dat zonder meer volgen. Elia zegt tegen hem, Elisa, blijf maar hier, want God die heeft me geroepen. Nou, volgende plek. En ik denk er niet aan, zegt Elisa, ik ga mee. En een volgende plekje, hetzelfde weer. Maar hij, iedere keer heeft hij diezelfde standvastigheid om te volgen. Elisa was een heel bijzondere man. Later werd hij gekend als de man die water goot op de handen van Elia. Nou, dat is een bijzondere man, hè. Dus, wat betekent dat? Dat betekent, zijn nederigheid werd daarin gekend. Hè? En zo werd hij later gekend. Als je het ook nagaat, dan zie je ook dat Elisa deed 2 keer zoveel wonderen. Want wat was er gebeurd? Wel, Elia, die had dus gezegd, nou, tenslotte was over de Jordaan, wil je nog iets, een wens doen? Zou we zeggen. Ja, dat wil ik net. En er zat helemaal geen hapering in, hè. Dat om te zeggen, laat me eens even overdenken, hoor. Nee, er was regen gerecht, geef me een dubbel portie van uw geest. Nou, wat kan je meer wensen dan dat, als je iemand zo voor hebt zien gaan, en die heb je zo, want dat zijn wel een aantal jaren geweest, hoor, dat Elisa, ik zou zeggen, onder Elia gediend heeft. En als ik het goed bekijk, dan was Elia geen makkelijk mannetje. Maar dat moet je maar eens nagaan. En Elisa, die diende hem. Die goot water op zijn handen, zij verzorgden hem. Je zou zeggen, nou dat is toch geen taak voor een zo bekende profeet. Als je niet laag begint, zul je nooit verder opkomen. Hè? En zeker in de dienst van de Heer. Maar de meeste mensen willen bovenaan beginnen, maar dat valt niet mee, want dan val je heel laag. Dus, en Elisa die volgde dus, en dan komt hij en dan zegt Elia, wanneer hij die wens uitspreekt, een dubbel portie van uw geest, dan zegt hij, nou, nu heb je wel iets heel bijzonders gevraagd, en maar als je me ziet weggenomen worden, dan zul je het krijgen. Zie je dat niet? Dan krijg je het dus niet. Nou, ik kan me veronderstellen dat hij bijna gestruikeld heeft, want hij keek natuurlijk niet naar de grond, hè. Hij hield zijn ogen op Elia. Dat had hij ook al die jaren al gedaan. Al die jaren had hij Elia naar Elia gekeken. Gezien hoe die wandelde, hoe die werkte met God. En dus in dat kader, in die mogelijkheid, was hij dus verder ging hij met Elia en daar wandelde ze. En in, wat een spanning zit erin, hè. En als we zo met de Heer Jezus wandelen, zonder die gedachten af te laten en zo op hem te zien en zo ieder moment te verwachten, hé, hey, nou, dat is een geweldig iets geweest natuurlijk. En dan ineens, daar gaat hij, hè. Bijzonder, bijzonder. En dan zegt hij, mijn vader, en daar gaat Elia, en daar gaat, daar is Elisa. En daar valt zijn mantel af en hij neemt die mantel over. Hè. Hij gooit die oude kleren weg. Dat is ook wel een prachtig beeld natuurlijk voor ons, om al die oude zaken achter ons weg te gooien. Hè. We zijn met zoveel oude dingen bezig. Nou, het zijn allemaal lorren. Ja, het is allemaal niks, het is dikke niks, maar we willen het toch nog eventjes vasthouden. Hè. Nou, er was ook geen moment, dat zie je dan ook voor Elisa, die gooide zo ineens al die oude lorren liet hij gaan, en dan ging hij. Hij pakte die nieuwe mantel op en dan ging hij verder. En dan is er ook, er zit geen hapering in, hè. Ik vind dit zo mooi, er zit geen hapering in dat geloof daar. Hè. Wanneer hij daarbij weer terugkomt bij de Jordaan, dan zie je dat hij neemt die mantel weer op en zegt, waar is de God van Elia? Nou, dat spreekt. Hè? Dat hij zo bezig is. Nou, dus je ziet ook zonder meer dat. Boom, dan gaat dat later ook. Dat is een kwestie helemaal van het geloof. Hè? En zo in dat geloof heeft hij gevolgd. In dat geloof is Elia opgenomen. En in dat geloof verwachten wij ook een opname. Dus dat we ook spoedig opgenomen worden. Dat is toch geweldig, hè, dat je daar naar uit mag zien. Hè, dat we op mogen zien en uitzien en verwachten. Nou, de Heer Jezus, later, die heeft dus ook die hemelvaart gehad. En dan ging die. Die discipelen die staan daar in Handelingen 1. Lees je dat? Kijk maar even nog eens. Oh, is dat nou een Hebreeën? In Handelingen, dat staat allemaal in de Bijbel. En in Handelingen 1, daar heb je dat, hè? De Heer Jezus die gaat dus. We lezen van vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader. Nou, dat had hij ook gezegd in Lucas, het laatste hoofdstuk. Dat hebben we niet precies gelezen, maar voordat we daar begonnen. En nu zie je dat hier, zei hij, van mij gehoord heb. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende, heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hoe vaak gebeurt het dat je bezig bent met de dingen die God toch niet laat zien? Kun je, zelfs als je een vraag hebt, kun je gewoon wachten en zeggen, nou, de Heer die zal op zijn tijd wel laten zien, als het niet laat zien, en dan wil hij zeker niet dat ik het zie. Mm-hmm. Dat is heel eenvoudig, hè? Maar sommige mensen, die verkwisten de leven eigenlijk, of de tijd, met vragen, dat ze toch geen antwoord voor krijgen. Nou, dat heeft niet veel zin, hè, wat, hè? Nee, dus neem het maar gewoon allemaal in geloof aan en zeggen, zo zal het wel zijn. Hè? De Heer die zegt het, dus dan is het goed. Hij zei de, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen dat ze het zagen en een wolk. Dan gaat de wolkenwagen. Zie je dat? In een wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Huh? Nou, dat is hij. En hier, dit is zo mooi. Daar zag je dat bij Elia ook. Hè? Dat was een wolkenwagen. En dan ging hij opgenomen daar zo. En zie je ook uit naar die wolk waarin hij ook, want hij komt ook weer in die wolkenwagen. In de wolkenwagen komt hij weer terug, hè? Ja. Dus eerst wordt het in de wolken en dan daarna op de wolken. Zo houdt dat in de gaten. En dus, en die nam hem weg uit hun ogen. En dan blijven ze even kijken. Zie je allemaal staan? Dat is dat hele... verbaasd. Verbaasd? Ja, ook verbaasd. Dan staan ze allemaal te kijken. Soms kunnen mensen niks doen als kijken. Dan blijkt alles weg te gaan. Hey, hier is iets gebeurd en daar kunnen we helemaal niet bij. Weg. Ineens is hij weg, Bert. Ineens is hij weg. Daar hebben ze nou 3 jaar mee gewandeld, ineens is hij weg. Ja, wat ga je nu doen? Verbazing vulde hun hart. Verbazing. Ook was verbaasd. Verbaasd over wat de Heer doet. Of misschien wel verbaasd over hetgeen dat hij niet doet en wat je denkt dat hij eigenlijk zou moeten doen. Dat komt misschien ook wel voor. Ja, zo zijn wij nou helemaal, maar in ieder geval, dus verbaas je maar over wie hij is. Dat is het beste. Dus, en er stonden een paar mannen en die in witte klederen. In witte klederen. Zullen we zeggen dat engeltjes geweest zijn? De engeltjes, ik denk het wel. En, hey mannen, waarom staan jullie hier zo naar de... maar luister, denk je dat hun mond opengevallen was?
Ja.
Verbazing? Hè? Ben je ook wel eens verbaasd? Ja? Ja, dan gaat die mond wijd open, hè? Zie je maar weer zo... Ah. Ik hoor een tante nog van, want die komt dan... Ah. Ja? Ah. Nou, dus staan ze allemaal... Ah. Ja, dat ging, we staan uit te kijken. Want de Heer had niet gezegd dat je zo moest blijven kijken. Nee, de Heer had een verdere opdracht voor je. Dus niet zomaar staan te kijken. Nee, dat is een verdere opdracht. Nou, wat is die opdracht? Ja, we gaan even kijken. Oh, kijk wat hij wil zeggen. Welke ook zeide gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel... zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dan moet je even kijken daarna. Dat is best iets aparts. Tenminste, dat vind ik. Ze hebben al, een keer of wat hebben ze zijn verschijning gezien. Na zijn opstanding. En nu wordt ook nog door die engelen gezegd. Zoals hij gegaan is, zo komt hij ook weer terug. Dan gaan ze wel... terug naar Jeruzalem, en ze zijn dan ook wel samen. Ik vroeg me eigenlijk toch een beetje af, zouden ze soms denken, nou, misschien staat hij zometeen weer in ons midden? Ja. Want tenslotte, wat hij werkelijk gezegd heeft, dat de trooster zou komen, dat was nog niet helemaal doorgedrongen. Hè? Dat werd pas werkelijkheid voor hen in hoofdstuk 2 van Handelingen. Maar hier in hoofdstuk 1, daar zijn ze... dan zitten ze toch nog in die gapende conditie, zou ik maar zeggen, hè? Een beetje starend. En een beetje... Oh. En toen ze dus samenkwamen in die opperkamer en ze waren aan het bidden... Zouden ze toen gebeden hebben? Heren, gaan we u zo weer zien? Nou, ze gingen hem ook zo weer zien. Maar heel anders als dat ze verwacht hadden. Want de Heilige Geest... Als je Johannes 16 leest, de Heilige Geest is gekomen om ons de Heer Jezus te laten zien. Zie, dat is het belangrijke van uw Bijbel lezen van Genesis 1 tot Openbaring 22, dat de Heilige Geest u onderwijst aangaande de persoon van Christus. En de Heilige Geest is dus gekomen om in u te wonen, zodat hij u op die manier kan onderwijzen. Dit is hij, dit is het licht ter wereld, dit is het leven, dit is de weg, dit is de waarheid. En dat is je door de Bijbel heen aan het onderwijzen. En dan kom je dus iedere keer weer tegen. Nou, dat is dus geweldig. Maar zover waren ze hier nog niet. Even een vraag. Bent u wel zover? Want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Wat die discipelen mee zaten, dat weten we niet precies. En dat maakt ook nu voor ons eventjes niet uit. Maar waar wij mee bezig zijn, dan natuurlijk wel. Dus de Heilige Geest is gekomen om u te onderwijzen. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 aangaande. De persoon van de Heer Jezus Christus. Dat we hem mogen zien. Het licht der wereld. Het licht van ons hart. Het leven van ons hart. Hij die ons doet leven, dat levende water dat hij ook al over sprak in Johannes 7. Ja, uit uw binnenste zullen rivieren van levend water stromen. We hebben in, ik denk in het christendom nog alles, een, wat is het woord voor stagnant?
Stilstand.
Ja.
Stagnant?
No, stagnant. Stagnant. Zie je dat? Stagneren.
Oh, stagneren. Stagnatie.
Hey. En dan gaan we niet verder. Dan gaan we gewoon niet verder. Want dan zitten we ergens over. We zitten ergens over te denken. En dan zitten we er eigenlijk mee. En dan houden we eraan vast. En we komen er niet uit. In plaats van gewoon verder gaan. Ik vind bijvoorbeeld als ik een studeerder ben. En ik kom in veronderstelling. Ik kom in Romein. En dan kom ik iets tegen. En dan zeg ik nou. Hoe dat zit, dat weet ik niet. En dan laat je dat daar zitten. En misschien ben je later Johannes aan het lezen. En dan heb je de uitleg.
Ja.
En dat is de Heilige Geest onderwijzen. Je vergelijkt schrift met schrift. He? Dat is een van de dingen die we dus gaan leren. Nou, daar zijn we al lang mee bezig natuurlijk. Maar dat betekent niet dat we het allemaal al hebben. Dus deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel. Zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Nou, dus nu gaan ze terug. Nu gaan we even verder met wat het ons aangaat natuurlijk. En dan gaan we eventjes naar Colossense. Ja, daar hebben we het wel eens, zijn we wel eens eerder geweest, maar dat is alweer even geleden. Kun je nog zo ver terugdenken? Colossense 3. In dit geval. Dat was het begin. Leen?
Ja, ik weet het wel goed.
93. Ja, 93. We begonnen in Colossense met de Bijbelstudie daar. En die hebben we hier ook gedaan. Dus jullie weten er alles van. Maar we gaan toch een stukje lezen, want dat is het beste. Dan zijn we daar, het derde hoofdstuk, en we lezen gewoon van vers 1. En dus denk aan die hemelvaart, hè, want die kan heel spoedig komen. Dus het is wel belangrijk dat er iets van weet. Hè, dat als je ergens naartoe gaat, vandaag komen we hier naar die Zadelmakersstraat. En dan kijken we allemaal eventjes ergens hoe we er kunnen komen. En wat is de weg? En dan kom je ook nog, nou, dan zie je dat je ook niet verder kon, hè? Je moest hier dus gewoon af. Dus je ziet, dan gaat het ook niet verder. Dus dat is allemaal wel mooi uitgelegd dan, hè? Dus hier heb je dat dus ook. Indien gij daar met Christus opgewekt zijt. Ik hoop wel dat je allemaal opgewekt bent. Nou ja, de meeste van jullie in ieder geval hebben een vrije dag gehad. Dus je een beetje uitgerust, hè? Dan ben je een beetje meer opgewekt, hè? Uitgeslapen?
Ja.
Oh, kun je bed ook nog verkopen. Dus. Zo zoek de dingen die boven zijn. Zijn er veel dingen boven? Ja, dat is hij. Dat is hij. En even daar een vraag naar. Wat is daar nog meer daarboven? Ik. Ik. Ja, opgewekt in Christus, daarom zijn jullie allemaal opgewekt. Ja. Opgewekt in Christus, en wat een plaats, of liever gezegd, wat een positie. Ja, wat een positie. En die positie, daar moet je dus vanuit gaan. Daar leef je vanuit. Hè? Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Wees dus bezig met hem. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? En bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Want het is net alsof dat hier dit schrijven ons vertelt hoe zeker ons leven in Christus is. Hè? Want we zijn in Christus en dan zegt hij met Christus verborgen in God. Nou kun je het meer hebben. Dat is net zoiets als wat Johannes eigenlijk in het 10e hoofdstuk vertelt. Hè? Daar zegt hij ook zoiets. Nee, hij zegt, we zijn in de hand van de Vader. En we zijn in de hand van de Heer Jezus. En de Vader doet zijn hand eroverheen. Dan kun je nooit meer uit. Mm-hmm. Is het gezien? Mm-hmm. Wat een zekerheid hè, dat je erin leeft. Ja? En dat is dus Vader en Zoon. Ze zijn één. En wij zijn één in hen. Nou, dit is zo geweldig. En dus, want kijk, dan komt er iets achteraan, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Gestorven. Dus niet meer het oude leven, maar het nieuwe leven in de Heer Jezus. Wat een rijkdom om dat nieuwe leven te hebben, maar ook te weten waar het is. Het is in Christus. En dan ook te zien, hey, het is verborgen in God. Dus alleen degenen die hem kennen, kunnen dat vinden. Hè? Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilige geheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vrede verbond getoond. En zie, God die wil dat graag laten zien. De verborgenheden des Heren. Hè? En die worden, ja, die worden gezien door degene die hem lief hebben. Het is zo mooi om in die verborgenheden. Ben je wel eens met verborgenheden bezig? Hè? Die dingen. Je, oh, mensen zijn op zoek naar verborgenheden. Ja, maar als je dat hier op aarde doet, dan schiet je die van me op. Hè? Veronderstel dat je het vindt. Dan zit je er ook nog mee.
Maar dat steekt ook nogal zo. Er is geheimenissen en verborgenheden. Hè?
Mm-hmm. Verborgenheden. Oké. En moet u kijken wat er dan staat. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn. En dan drie woordjes. Die ons leven is. Vier woordjes, sorry. Heel kleine woordjes. Die ons leven is. Ja, dat wekt toch even een vraag op hoor. Is hij uw leven?
Amen.
Huh? Die ons leven is. Hij zegt dus hoe het is. Hij vraagt niet hoe het is. Hij zegt hoe het is. Ik denk dat wij vaak met de vraag bezig zijn. Is dat zo? Maar hij zegt dus hier hoe het is. En dus alleen maar. Voor ons is dat, betekent dat dus. Hé, hier ligt de zekerheid van het leven in Christus. En hier ligt dus ook de zekerheid van die hemelvaart. Van de hemelvaart van Henoch, daar kunnen we van lezen. Van Mozes, van Elia en zo. En, maar ook van de Heer Jezus. Maar ook van onszelf. Dan zeg je, hé, dat is toch wel bijzonder. Hè? Dan ga je er toch naar uitzien. Hè? En als je denkt, hij komt eraan. Hè? Dus niet een kwestie van, ja, misschien. Nee, hè? Hij komt eraan. Dit wekt ook weer een vraag op. Verwacht je hem? Dan komt de volgende vraag. Verwacht je hem nu? Zou toch mooi zijn, hè? Vond, ineens is Frans zijn huis leeg. En ze hoeven geen eens de deur open te doen. Daar heb je geen last meer van. Ja, als er achterblijvers zijn, die mag daar was doen. Ja. wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, dus het is een openbaring, maar het is, houd dat even in de gaten, het is een openbaring voor hen die hem kennen. Het is niet een openbaring voor hen die hem niet kennen. Daar gaat het even niet over natuurlijk. Huh? Want dit gaat helemaal over degenen die hem kennen. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij, kijk hier eens, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Oh, nou dat is heel mooi. Tegelijkertijd is dat ook wel spannend. Tenminste, dat denk ik wel. Want dan gaat er iets gebeuren. Kun je dit even vasthouden? Dan moeten we even kijken naar 2 Korinthe, het 5e hoofdstuk. Er staat er iets over. Huh? Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar die reis, daar wil je toch wel op voorbereid zijn, hè? Ik zeg dit met eerbied en respect. Maar ik hoop dat vele van de mensen die vandaag in dat vliegtuig zaten, dat die de Heere kenden, maar dat is niet alles. Maar dat ze wisten dat het de wil van de Heer was dat ze in dat vliegtuig stapten. Geliefde, het is heel belangrijk dat we altijd weten wat wil de Heer. En of dat je nu op je fiets stapt of in een vliegtuig of in een auto, weet altijd, ben ik in de wil van de Heer. Dat is heel belangrijk. Ik zeg dit met alle respect, maar toch doet het je vandaag er wel even aan denken. En ik kon er niet anders dan mee omgaan en zeggen, ja, zou een ieder die erin zat wel geweten hebben, is dit de wil van de Heer. We kiezen zo makkelijk. Misschien was er niks verkeerds aan een vakantie in Mozambique of Zuid-Afrika of wat ook maar. Dat zeg ik niet. Maar tegelijkertijd, al is iets niet verkeerd, betekent het nog niet dat het de wil van de Heer is. En het is heel belangrijk dat wij, als wij de Heer Jezus kennen, dat we met hem wandelen en dat we in zijn wil zijn en dat we zijn wil doen en die willen doen. Dus houd dat in de gaten. Nou, dat komt tegelijk hier ook weer naar voren. We gaan hier een paar versen lezen, want dit is natuurlijk heel mooi, want die tabernakel die wordt een keertje afgebroken. Maar we gaan ietsje verder en dan gaan we vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Hij is geweldig, hè, dat de Heilige Geest zo bij ons woont. Wij hebben dan af en toe goede moed. Is dat niet hetgene wat we vaak denken? We lezen dit wel, maar hoe lezen we het? Lezen we het met wat ik net zei? Of met wat er hier werkelijk staat? Dat is een verschil natuurlijk, hè? Want we kunnen best veronderstel hier, je bent dit aan het lezen en er zijn wat moeilijkheden onderweg en zo al. En dan ben je dus aan het lezen en je leest helemaal niet. Wij hebben altijd goede moed. Dan lezen we. We hebben af en toe wel goede moed, maar op dit moment niet. Huh? Dus. Nee, maar ja, dat is jammer dat ze dat weggelaten hebben.
Die geloven er ook niet. Dat vertrouwen we niet. Dat ken
ik. Ja. Ja. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer. Want wij wandelen door het geloof en niet door ons schouwen. Dus het is aanwezig in het lichaam, afwezig bij de Heer. Maar afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer. Maar hij gaat verder. Maar wij hebben goede moed. Hij wil wel zeker ervan zijn dat we dat pakken. En hebben meer, misschien had hij het al in de gaten dat er vertalingen zouden komen die het niet met elkaar eens waren. Dus hij zegt, ik moet toch wel zorgen dat het nog een keertje staat. Zo is. Dus we zullen het toch wel een keer pakken dan. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Nou, zie, dus daar heb je weer je opname. Maar nu komt er iets achteraan. Ik zeg eventjes maar. Ik denk dat er toch misschien een kleine moeilijkheid achteraan komt. Maar we gaan het lezen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Nou, dat is nou de hele key. Dat is de sleutel. Dat is de opening. Dat is het werk. Om hem wel behagelijk te zijn. Hij komt in ons wonen en hij wil ons de weg wijzen om hem wel behagelijk te zijn. Dus daar gaat het helemaal over. Want dan komt het volgende. Want wij allen moeten geopenbaard worden. Nou, we hebben dat net ook gelezen in Colossense 3. We moeten geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Nu zegt het hier waar. Nou, nog een keertje. De rechterstoel van Christus is alleen voor wedergeborenen. Alleen voor degene die de Heer Jezus kennen. Dat is dus niet voor ongelovigen. Of voor degene die in de wereld zijn. Of wat ook maar. Dit is alleen voor wedergeboren christenen. Nou, waar gaat het dan over? Dat is net zowel als de grote witte troon is alleen voor de ongelovigen. Die komt aan het einde van alles, die is alleen voor de ongelovigen. Wij komen voor de Heer Jezus te staan en dan zit hij daar en dan zegt hij, hoe heb jij deze renbaan gelopen? Hoe heb je die gelopen? Heb je mijn wil gedaan? En dan moet ik even dit zeggen, want we krijgen gauw het verkeerde idee. Wanneer we zeggen bij zijn wil doen. Dat lijkt erop haast of dat hij ons zijn wil oplegt. En dat is nou juist hetgene dat hij niet doet. Hij vraagt of dat we willen volgen. Leren volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Zie? Dus dat volgen van de Heer Jezus, ik denk zo vaak aan mensen die komen, oh, maar dan moet je zeker, nee, ik moet niets, ik mag de Heer Jezus volgen. Dat is een geweldig voorrecht. Dat is iets dat ver boven bidden en denken is. Dat moeten geeft het idee dat als je niet. En zo zit een hoop van christendom in elkaar met de stok boven de deur als het ware. Of achter de deur. Dus dat is niet de bedoeling dat we het moeten luisteren. Zo ken ik mijn hemelse vader niet. Mijn hemelse vader is liefdevol. De Heer Jezus is liefdevol. En er is geen persoon die zo teder en liefdevol is als de persoon van de Heilige Geest die gekomen is om bij ons te wonen. Die ons zo wil leiden aan zijn hand. Zie? Zo, houd het in de gaten dat het niet is een kwestie van als je niet, nee. En de meer dat je dat leert, dat God zo genadig is, de meer de genadiger je ook zal zijn tegenover anderen. Dat valt niet altijd mee, hè?
Matthäus 25 vindt daar heel duidelijk in. Dan zie je die scheiding van links en rechts, bokken en schapen. En dan zeggen die schapen zelf, wanneer heb ik het gedaan? Ik bedoel, het was geen, ze moesten niet, maar het was een innerlijk liefde. En dat was uitgezet. En van daaruit gingen ze handelen.
Kijk, nou, dat Romeinen 5 vers 5, de liefde van God uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat is een heel bijzonder iets natuurlijk, hè? Dat hij zo komt, zo liefdevol, zo genadig. Houd dat in de gaten, want anders krijg je zo vaak het idee, zou ik hem nou moeten volgen? Maar dus, En ook dit erbij, Johannes 7, vers 17, maakt dat duidelijk, dat als we zijn wil willen doen, dan zal hij ons nooit verkeerd laten gaan. Ik geloof dus niet dat wanneer wij zijn wil willen doen, en dat is eerlijk voor God, een ander kan dat niet beschrijven voor u of voor mij, we kunnen dat voor elkaar niet beschrijven vaak, wat de wil van God is. Soms kunnen we wel zien dat het niet is. Soms kunnen we met elkaar bidden voor iemand die dat zoekt. Maar in alle geval, als wij werkelijk van het hart uit de wil van God willen doen, dan zal God ons nooit verkeerd laten gaan. En dat is een zekerheid die we hebben door zijn woord. Dus nu voor die rechterstoel. Dus daar staan we zo. We rennen allemaal daar rond. Hè. En dan krijg je, zegt hij, hey. Hier is je prijs. Nou, je hebt gelopen, je hebt gewonnen. Hè? En dat is de prijs om met hem zo verder te gaan. Wat een voorrecht dat is, hè? Om te zien dat die oude keizers, die zaten daar op een podium, zaten ze daar. En dan degene die daar rondrenden, die deden allemaal hun best. En niet iedereen kreeg een prijs. En die podium, dat werd genoemd de Bema. En dat is dus de zetel van de Heer Jezus. Zo wordt hij ook genoemd de Bema. En hij zit daar om degene die de wet lopen, om die de prijs te geven. Misschien wel goed om er even iets anders nog bij te zeggen. Ik wil eventjes nog... kunt u dit vasthouden? Hoeveel vingers hebt u? 1 Korinthe, het derde hoofdstuk, maakt het verder duidelijk. En 1 Korinthe 3. En Paulus die spreekt daar tegen mensen die nog niet opgegroeid waren. Dus dat waren baby's. En daar ga ik nu niet over hebben. Over de baby's niet. Maar we gaan lezen van vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijze bouwmeester het daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen. Dat zijn dus 3 dingen die door vuur worden die nog stralender. Huh? Dus die we hebben dat goud, zilver en kostelijke stenen. Die worden door vuur beproefd en dan zie je, die worden nog schoner. En dan de volgende 3, hout, hooi en stoppelen, dan blijft er niet veel van over, van die, als die door het vuur gaan. En dus dan staat er in vers 13, kijkt u mee, en ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door het vuur ontdekt wordt. En hoe danig een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Nou, dat is toch een hele duidelijke uitleg, zou ik zeggen. Hè? Dan zie je weer dat de Bijbel zelf geeft de beste uitleg. En dan lees je nog iets verder. En dan zie je daar nog een verdere duidelijkheid. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig. Welke gij zijt. Nou, dus dan krijg je dus gewoon een hele duidelijke uitleg. Uit de Bijbel leest en je gaat die uitleggen, dan raak je in de war, hè. Als je hem leest, dan wordt het duidelijk. En dat zie je dus hier ook. Hè? En als je dan weet dat je bent de tempel van God, dan ga je er toch ook wel zo mee om. Hè? Dit is de tempel van God, dan moet ik er ook zo mee omgaan. En dat is best... Ja, ik zou zeggen dat is best verrassend, maar ook ingrijpend. Hè? Dat het zijn werk is. Maar, dat maakt het ook heel mooi, want als het zijn werk is, dan hoef ik er niet over bezorgd te zijn. Want, dan ben je zo vrij als een vogeltje in de lucht. Ben je zo vrij als een vogel in de lucht?
Ja.
Ja, want nou, nou hebben we het even over die opname. Ik denk, ik heb dat verhaaltje van de week eens een keer verteld, geloof ik. Er was een in een van de staten daar aan de andere kant van het water, was er een boer. En in het najaar ving die een wilde eend. En dan deed hij het uitje om zijn poot. En dan liet hij hem rondzwemmen tussen de tamme eenden. Dat is niks vreemd, want hier waar wij wonen, daar net een eentje tegenover, daar is ook een eendenkooi. En daar deed dat vroeger een beetje anders, maar hetzelfde idee. En dus die wilde eend, die zwom daar een hele winter zo'n beetje rond. Met die tamme eenden. En dan komt het voorjaar eraan en dan trekken die wilde eenden eroverheen. En die roepen. En die roepen. En die roepen. Die tamme eenden, die hoorden dat geen eens. Die waren van de aarde. Maar die wilde eend, die zegt, daar is mijn thuis. En die, pom, nog eens een keer, en nog eens een keer in jou, hoor, dan brak het touw en dan ging die. Daar is mijn thuis. Zie, waar is je thuis? Ja, waar is je thuis? Zie, daar moet we zijn, hè? Daar moet we zijn. Oh, daar te zijn. Waar niet meer tranen vloeien, wat hart geen angst, geen kommer kent, nog pijn. Oh, daar te zijn. Daar is mijn thuis. Geliefde, we gaan nog eventjes verder en dan komen we, of terug. Wat is nu? Filippenzen, derde hoofdstuk. Filippenzen. Ja, dat is net voor Colossenzen. En dat is zo mooi. Dat derde hoofdstuk van Filippenzen. En dan de laatste twee versen. En er staat iets over wandelen. Wandelen. Waar wandel je graag? Waar ben je graag aan het wandelen? Hier buiten Oud-Beierland? Of noem maar op. Waar je graag wandelt. Nou, hier maar begint het. Zie je dan? Maar onze wandel, dus Oud-Strijen, of wil je er een D tussen zetten? Maar onze wandel is in de hemel, in de heaven, right, in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Hij is opgevaren, de hemelvaart, en dan komt hij weer terug, hoor. We zien uit, opzien en uitzien. Soms is het ook wel eens een beetje afzien. En waar ben je mee bezig? Het opzien, het uitzien of het afzien. En als je bezig bent met het opzien en uitzien, dan heb je geen tijd voor afzien.
Huh? Dan ga je het inzien.
Dan ga je het inzien, kijk. We hebben een toevoeging. Een mooie kleine toevoeging hebben. Hè? In ieder geval, dus, maar kijk, die wandel in de hemel. We zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En hier, onze wandel is in de hemel. Even vragen. Vind je dat werkelijk je wandel is? Of is het nou één voet hier en één voet daar? Ik zal die niet precies beschrijven hoe dat gaat, maar dat hoor je dan nog wel eens, hè? Oké, onze wandel, dat is heel definitief, is in de hemel. We zijn, Peter spreekt erover, we zijn hemelburgers. We zijn hier maar eventjes op doorreis. Eventjes op doorreis. Hè? Maar we zijn hemelburgers.
Nou,
dacht, er zat toch wel wat komen. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook, we kijken wat er nou staat. de zaligmaker. We zijn de laatste tijden bezig geweest hier in het Bijland in de Bijbelstudie met de namen van de Heer Jezus. De namen van God. En hier hebben we een prachtige naam, de zaligmaker. En wat doet hij? Hij maakt zalig. Dus dat betekent dat je een zalig leven hebt. Een zalig leven. O, zaligheid niet af te meten. Je kunt niet meten die zaligheid. Hoe groot is jouw zaligheid? Ik heb geprobeerd om te meten, maar ik ben wel begonnen, maar er was geen einde aan. Iedere keer zijn er weer nieuwe dingen die je ziet in de Heer Jezus. En ik ben in hem, zo al de zaligheid die hij heeft, die is ook voor mij. Mm-hmm. En als je daarin leeft, dan zeg je, ja, wat een leven, hè. Wat een leven. Nou, dat vertelt hij ons hier. We verwachten de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus. En we kijken wat er aan staat. Dus hier komt die opname dichterbij, hè. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, omdat we zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Oh, gelijkvormig. Gelijkvormig. Wat een woord. Romeinen 8 die geeft het woord. We zijn erfgenamen met hem. Erfgenamen met hem. Wat een bijzonderheid. Hè? God heeft hem alles gegeven. En ja, hij deelt alles met ons. Nou, dan zie je er toch wel heel erg naar uit, hè? Dan zou je zo opspringen. Hè? Doet dat iets voor je hart? Doet het een beetje sneller tikken? Of, Nou, niet zo erg snel, zie ik wel. En gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat was ook bijzonder, want als je denkt toen de Heer Jezus terugkwam, terwijl de discipelen daar zaten, en ineens stond hij daar binnen, waren ze verbaasd over. En dat is net zowel als de hemmersgangers. De Heer Jezus loopt ineens naast ze. Je moet altijd oppassen wat je zegt, hè? Hij is er altijd bij. Vind ik zo mooi, de Heer Jezus is er altijd bij. En ja, die praten heel druk over die reis. Ja, maar hij is er altijd bij. Hè? Hij was hier voordat wij hier waren. En hij was bij mij en was bij u. En hij is ook wel bij. En ja, hij is toch schitterend, hè? En dan ga je over hem praten. Nou, in ieder geval kun je over hem spreken, want hij is er toch bij. Zie? Je kunt zeggen wat je wil, hij hoort het allemaal. En hij is erbij. Nou, dat is toch mooi? Kleine amen krijg ik daarvoor. En na de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Nou, nu gaan we een beetje verder. En dat is weer, we hadden het net ook even, Hebreeën 11. Hebreeën 11. En er was iemand daar, daar hebben we er net een paar woorden over gezegd. Maar die is ook opgenomen geweest. Niet in het ziekenhuis hoor, maar de Heer heeft hem zelf begraven en later is hij weer teruggekomen. En toen bezocht hij de Heer Jezus samen met Elia. En dus dat was Mozes. En Mozes die had helemaal niet veel ideeën om dat met dat volk van Israël te gaan wandelen. Maar ja, die had ook niet veel keuze. Soms krijgen we een opdracht waar we geen keuze in hebben. En je kun je wel voorstellen als je met zo'n 2 miljoen schapen loopt. En die zijn niet allemaal even gewillig. Je zou kunnen zeggen, ze waren heel ongewillig. En dat wist je natuurlijk ook allemaal niet van tevoren. Als je dat van tevoren geweten had, dan had je wel nog even langer tegen de Heer gezegd, zoek een ander. Huh? Maar in ieder geval, hij is toch gegaan. En dat is maar één manier waarop hij dat verder, waar hij erop verder kon gaan. Lezen we vers. Ja, het begon al, laat ik dat ook maar bijnemen, vers 23. Want het begon natuurlijk al heel wonderlijk. Door het geloof dat Mozes toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits zij zagen dat de kinderen schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. zal. Dat is mooi om mee te geven. Geen vrees van mensen, maar alleen maar vrezen van God. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat is ook wel sneu voor haar, hè. Ze had hem 40 jaar opgevoed en alles gegeven. En dan zegt hij, sorry, gaat niet door. Nou, jongen, moet toch wel even over nadenken, hè. Dat die vrouw, die zat er toch maar zonder dat kind dat ze helemaal opgevoed had en zo al, hè. Nou, hij zou waarschijnlijk toch wel een beetje dicht bij de troon komen. Nou, in ieder geval, dat ging niet door. Want hij maakte, we kunnen het zo leuk zeggen hier, hè, een keuze. Maar ik wil dit eigenlijk liever een beslissing noemen. Hij maakte een beslissing. Hè? Dat hij liever met het volk van God kwalijk gehandeld worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat is op zichzelf best een beslissing, hè. Wat is uw beslissing? Aangaande de dingen van de wereld, de dingen van uzelf, of de dingen van God. De dingen van de Heer Jezus Christus. Hoe makkelijk is het? Wel, de zomer komt er weer aan. Wat ga je doen van de zomer? Wel, wij hebben dit en dat begint gepland. Ja? Is het van God? Of is het van uzelf? Als het van uzelf is, dan raad ik u aan om nog eventjes op de knieën te gaan en te zien. Is dit van de Heer? Zo niet, dan kun je het beter afschrijven. Ja. We zijn vaak bezig met de dingen van onszelf. Dus wees er heel voorzichtig mee. Het zou wel eens heel vervelend uit kunnen komen in die zin. Dus wees biddend bezig met de dingen die je van plan bent om te doen. Mensen hebben zoveel plannen. En die kunnen nooit. Ik kan eigenlijk een beetje moeite om te geloven dat het allemaal goed is. Hè? Maar goed, dat moet natuurlijk in ieder wel. Maar ik ben wel hier geroepen om daar toch een woord van waarschuwing te geven. Van denk eens even over na. De dingen die je gaat doen lijken misschien wel leuk en aardig en zo, maar het kan wel eens zijn dat dat niet van de Heer is. Er zijn dingen die eerst komen en er zijn dingen die tweeders komen. Ik heb wel eens het idee dat de dingen van de Heer op de tweede plek geschoven worden. En dan, de dingen die vanzelf en die wereld zijn of hard zijn, dat hoeft niet verkeerd te zijn op zichzelf, maar die niet direct van de Heer zijn, dat niet de Heer zijn keuze is voor je. Dan is het ook niet het beste en dan zou je ook niet het gelukkigste bij zijn. Nou, we gaan verder en kijken wat hij hier allemaal zegt. Vers 26. Achten de versmaadheid van Christus meer de rijkdom te zijn. Dus soms zie, wanneer je een christen bent, wanneer je wedergeboren bent, dan ben je apart gezet. Dus je bent ook apart. Je bent apart voor God. En apart gezet voor Hem. En dat brengt wel eens teweeg dat we aparte dingen doen. Nou, hier is dat ook een duidelijke zaak, hè. Dus, achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schat in Egypte, want hij zag op de vergelding des lands. Nou, hier komt het. Vers 27. Dus dit alles was inleiding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. He, daar zijn we vanaf. Niet meer de wereld, maar kijk wat er nou is. Niet vrezende de toorn des konings, dat ook nog. Want hij hield zich vast, hier komt het, als ziende de onzienlijke. Ziende de onzienlijke. Wat hij zag, was de moeite waard. Wat hij zag, was de moeite waard. En de meer dat de wereld van ons verwijderd is, de meer dat we zien van hem. De meer dat we de onzienlijke zien. En dat is pas het leven. Om te zien de onzienlijke. Dat je zo bewust bent van zijn nabijheid. Dat je zo voortdurend, ja, als het ware, hem ziet. In die belevenis, leven. De Heer Jezus, hij is het leven. De weg, de waarheid en het leven. En om zo hem bij je te weten, dat hij zo leidt. Wat een voorrecht dat is. Wat een voorrecht. En dan kun je tot soms tot best moeilijke dingen die je voor je krijgt, maar dan zeg je, ja, ik ben blij dat de Heer dit in zijn hand heeft. En al de moeilijke dingen in je leven die je tegenkomt, die kun je allemaal bij hem neerleggen. Dat zegt hij zelf. Dat is de bedoeling van het leven. Hè? Dat hij zegt, om al, hoewel? Al onze bekommernis op hem te werpen. Oh, kun je goed werpen? Ik heb u wel eens verteld dat ik niet zo erg goed kan gooien, maar ik kan wel aardig goed werpen. Ik had altijd een idee dat in de plaats van waar ik met de voorganger de zomers werkte, en dan op een jeugdavond was het altijd baseball spelen. Daar had ik toch een hekel aan. Ik kan echt die bal, die kan ik amper raken, laat staan dat ik hem nog een eind weg kan mikken ook. Okay, dit is echt. En gooien, dan moest je hem ook weer gooien natuurlijk, als je het spel een beetje kent. Nou, dat lukte me al helemaal niet. En ik deed dat wel eens met de koeien ook toen ik nog boerde. En die koeien die liepen de verkeerde kant op, die hoefden helemaal niet te vrezen dat ik ze zou raken met een steen of zo. Die steen die kwam er gewoon niet dichtbij, maar de ramen. Maar de ramen. Ik gooide eerder een raam in, dan stak ik een koe zou raken. Ja, ik denk het ook, ja, dat de koeien me wel eens uitgelachen hebben toen in die tijd. Maar goed, gooien, daar ben ik dus niet goed in. Vraag me dus niet om een spel mee te doen dat te maken heeft met gooien, want dan bederf ik echt alles. Zeker dat ik aan jouw team ben. Maar we zijn in de goede team bezig, zo daar mogen we leren werpen. En als je nu alles leert werpen op de Heer Jezus, wat een verantwoording, hè, die allemaal naar hem toe gaat dan. Hè. Maar is het niet eigenaardig dat die mens die zit met een verantwoording in zijn handen, en die vindt dat heel zwaar, en de Heer Jezus zegt, nou, gooi het dan op mij. En dan zeg je, oh, no, dat kan ik beslissen niet. Dat kan ik u niet aandoen. We zijn nog een beetje schijnheilig ook natuurlijk. Nou, dat kan ik u niet aandoen. Dus dan hou het maar vast. Hè?
Nee,
wat?
Nee.
Nee. Au.
Het is...
Ja, algehele overgave, kunnen we ook nog zeggen. Want het begint natuurlijk, we zien dus ook nog iets dat zo gaat. Dat wij willen wel graag onze problemen aan de Heer geven. Maar daar zit hij helemaal niet op te wachten. Hij wil ons. En problemen en al. En daar kan je iets mee doen. Maar, nee, alleen maar onze problemen? Nee. Jezelf overgeven? Ja. Daar gaat het over. Zie? Nou, dat is wat Mozes toch wel tot dat punt kwam, dat hij hier zag, ziende, de onzienlijke. Ja, ik vind dat zo'n schitterend iets. Hè. Dan ga je toch wel even kijken, hè. Als je zegt, ja, maar ik wil die onzienlijke, wil ik zien. He? Nou, daar zijn we dus mee bezig. He? Om die te mogen zien. Dus door de Bijbel heen ziende de onzienlijke. Misschien kijken we eventjes, houd dit nog maar even vast, terug naar 2 Korinthe. Alleen het hoofdstuk ervoor, waar we er net waren. Welk was het hoofdstuk er net?
5.
En dat is, het hoofdstuk ervoor is meestal 4. Klopt vandaag. We lezen van vers 16. En dat is dus niet voor de trage. Want er staat daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Heb je misschien ook wat problemen met je uitwendige mens? Zou kunnen. Ik heb er ook wel eens problemen mee. Zit allemaal niet zoals het zitten. Maar goed, dat gaat allemaal over. Want onze lichte verdrukking. Het is maar een lichte verdrukking. Zie je dat bijna? Het is maar een lichte verdrukking. Het was lang niet zo erg als hij dacht dat het was. Huh? Onze lichte verdrukking. Die zeer haast voorbij gaat. Het is ook nog zo gebeurd, hè? Dus sta je altijd van te kijken. Je komt iets tegen. Oh, dat is zo zwaar. Oh, dat is zo moeilijk. Oh, dat is zo verschrikkelijk. En dan, voordat het weet, is het allemaal voorbij. En zeg je, oh, we zijn er toch doorheen gekomen. Hè? Wonderlijk is dat. En als je nou je Bijbel leest, dan zie je dat het allemaal al zo is. Dus je ziet, als je die onzienlijke ziet, dan wordt het allemaal heel anders. Hè? Dan wordt het... Oké, zoek het maar uit. Dus onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, gaat om het haast ook, hè, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zo, dat zijn mooie woorden. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Wauw. Wat kan ik daar nog van zeggen, hè? Daar kan je natuurlijk dagen over spreken, maar je kunt ook zwijgen en zeggen, zien de onzienlijke. Nou, we moeten verder. Want het ging over vers 18. Maar de inleiding was al mooi, hè? Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Tijdelijk. We zijn toch niet met het tijdelijke bezig. Dan gaat iedere keer allemaal voorbij. Dus het gaat allemaal voorbij. Waarom zijn we bezig zijn met die dingen die voorbij gaan? Ja, species gaan allemaal voorbij, Wim. Gaat allemaal voorbij. Het gaat allemaal voorbij. Dus wees daar maar niet mee bezig. Het gaat allemaal door. Maar de dingen die men niet ziet. Ja, ik zie het al. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Zeg, mag ik even vragen. Hebt u eeuwig leven of tijdelijk leven? Oh, dus dan ben je niet met die dingen die je ziet bezig. Oeh. Ja, je moet wel oppassen als je die injectie geeft en hij kijkt. Anders is het dubbel zeer natuurlijk, hè? Maar wel snel, pam. Huh? Zo, mooi is dat, hè? De dingen die je niet ziet zijn eeuwig. Eeuwig leven. En waar begint dat eeuwig leven?
Bij de wedergeboorte.
Bij de wedergeboorte. Ja, je moet wel geboren zijn, hè? En dus je weet van boven geboren. Hè? Van boven geboren. Voor, je zou kunnen zeggen voor eeuwig geboren. Voor eeuwig geboren. Zeg, ben je voor eeuwig geboren, Frans? Kijk, nu krijg ik twee al mensen natuurlijk, hè. Ik dacht wel even checken of ze er allebei bij zijn. Ja, voor eeuwig geboren. Nou, dus dat is ziende de onzienlijke. Ziet u de onzienlijke? Ja, ziende de onzienlijke. Ja, dan kun je verder gaan, hè. Dan kun je verder gaan. Kun je verder gaan in het woord. Dan kun je verder gaan met hem. Dan kun je leven met hem. En dan kun je zien wat er aan de hand is. Nou, laten we nog eventjes teruggaan naar 1 Korinthe. Het laatste. Het ene laatste hoofdstuk. Nu gaan we weer iets zien dat we niet zien. Ziende het onzienlijke. In vers 51. Ziet. Zie je dat? Hoe het begint. Moet je luisteren. Vind je nou niet dat als je zo die dingen leest in de Bijbel. Dat laat je toch helemaal zien wie God is. Hè? Zo als dat beschreven is. Dan zeg je toch, wat, mag ik er even zo uitdrukken, wat een humor dat God ook heeft. Hè? En dan zegt hij, ziet. Ja, ziet, vers 1 en 2. Dan begint met ziet. Ik zeg u een verborgenheid. Dus aan de ene kant zou het verborgen zijn, maar aan de andere kant zegt ziet. Zo, dan krijg je nou echt dat punt van ziende de onzienlijke. Hè? Ziende de onzienlijke. Ziet. Ik zeg u een verborgenheid. Zie je, God die wil ons de verborgenheden laten zien. Huh? Zijn verborgenheden. Ja, die kun je alleen maar zien met door het oog, als ik het zo mag uitdrukken, van de Heilige Geest. Die laat de dingen van de Heer Jezus zien. Dat kunnen we niet van onszelf. Hoe goed dat we ook studeren, hoe hard dat we er ook aan werken, dat is helemaal een werk van de Heilige Geest. En die laat zo zien het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is bijzonder. Nou, hier dus ook. Zie, ik zeg u in verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Sommigen wel even slapen, maar dat is wat anders. Maar wij zullen alle veranderd worden. Dus ja, er staat nog zoveel op het programma. Hè? Weet je wat er nog op het programma staat? Een hele eeuwigheid. Een hele eeuwigheid. En dat is gewoon verrassend als je eraan denkt. Ziende de onzienlijkheid, dan zie je die eeuwigheid voor je. En dan zie je dat in al die eeuwigheid ga je meer en meer en meer en meer en meer en meer van de Heer Jezus zien. Want het is niet een kwestie van, nou, ik heb het gezien. Nee. Nee, want dan kun je wel inderdaad op die wolk gaan zitten met je arm. Nee, dat is helemaal niet het geval. Je gaat daar zien. Hè? Dat zou zo'n openbaring zijn. We hebben dat boek van openbaring. Het is één openbaring. Ik vind, heb je dat goed gehoord? Het is niet openbaring. Nee. Juist. Het is openbaring. Het is één grote openbaring van de persoon van Jezus Christus. En als je zo dat boek leest. Nou, dan zie je de onzienlijke. En daar gaat het om. Nou, moet je kijken, dat zag Mozes, die had geen Bijbel met een zwaai. Nee, want het begint met Mozes. Die heeft de eerste vijf geschreven, de eerste vijf boeken. Ja? Dus die had geen Bijbel in zijn hand. Maar het was wel bijzonder natuurlijk, hè, want hij ging daar wel die berg op daar. En jongens, dat moet wel geweest zijn. En God zegt, nou, maar dit is opschrijven, dat is opschrijven. Dan had hij nog een paar tafels en dat was het al opgeschreven, dan maakte hij zich kapot. Ja. Dus je ziet wat die mensen soms uithaalt, hè. Dat is bijzonder, hoor. Ja. Maar helemaal, hier zo. Maar wij zullen alle veranderd worden. En toch die andere zakje kennen. Ja, zelfs één zal ik kennen. Nou, ik zou het wel erg zien dat je niet zag, natuurlijk, hè. Dat was niet best, Leen. Kom goed. We zullen kennen als we gekend worden. Hè? Nou, moet je aan denken, mensen die je nog nooit gezien hebt, en dan kom je daar, en dat is het na hem. Dat betekent niet na hem. Dat betekent gewoon, hij heette zo, hè? Na hem. En die zijn daar tegengekomen en zeggen, hé, dat komt nou, man. Dat is ook kwaad, hè. Dus dat, ja, ze had ook best. Dus, en wat een herkenning, hè. En ja, Elia, die ken je natuurlijk van een eentje. Maar ik bedoel, net als mannen, net als Nahum en Savanja, misschien een beetje meer moeilijk. Obad, zeker, Obad ook, hè. Hem ontmoet. Dus dat is wat, hè? Dus ga die mannen leren kennen, want dat is best de moeite waard, hoor. Maar kijk hier, in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En dat gaat, als je nu, zullen we nog even lezen, 1 Thessalonicenzen 4, die paar versen daar, aan het eind daar zo, want die moet je toch meenemen, hè, dat is, ik bedoel, 1 Thessalonicenzen 4, ja, er is, dan moeten we nog wel eens wat tijd aan besteden hier, hè, ja, want dat is wel, toen is in België, ik heb nog wel een uurtje nodig, later komt die man en zegt, zou u nog een keer terug willen komen? Ja. Och ja. We maken wel mee. Oké. Ik lees van vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de komst des Heren. Niet zullen voorkomen degene die aan het slapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des Arkangels zijn met de bezuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd bij de Heere wezen. En moet je kijken wat er aan staat. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Zo dat is een troost en een bemoediging. En dan wil ik u nog alleen nog één vers meegeven. Dat is het 9e vers van het volgende hoofdstuk. Want dat zal ook een hoop oplossen voor degene die daar moeite mee zouden kunnen hebben. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Mag ik het even dit ene vers zo gevende, dat we geen twijfel hebben dat wij gaan beslist niet door een grote verdrukking heen. Nee, wij zijn kinderen van de zaligheid. En God die heeft de toorn één keer uitgestort op zijn zoon. En die in de zoon zijn, die hebben het leven. En dus daarom hebben we het leven. Meer over daar op een andere keer. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we u mogen kennen door onze Heer Jezus Christus. We danken u inderdaad dat u de Heilige Geest gezonden hebt om bij ons te wonen. Zodat hij ons de dingen van de Heer Jezus laat zien. Wat een rijkdom, wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een liefde, wat een trouw dat we erin zien, Heer. Dat we mogen zien de onzienlijke. Vader, dat gij zo een ieder daarin wilt leiden en zegenen. Om te leven met de Heer Jezus Christus zelf. In de kracht van de Heilige Geest. Tot verheerlijking van zijn naam. Amen.